Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
Diversiteit en inclusie zijn van groot belang voor elke organisatie en de mensen die hier werken natuurlijk. Maar in een tijd van verharde discussies en scherpe tegenstellingen lijkt dat nu juist lastiger te worden. Organisaties voelen de druk, twijfelen aan hun aanpak en medewerkers merken dat het onderwerp gevoelig ligt. Moeten we nu even pas op de plaats maken? Is dit het moment om vast te houden wat we hebben bereikt? Of moeten we juist nu doorzetten? Ik heb 3 leuke gasten in de studio. Jo-Janneke van der Toorn is universitair hoofddocent sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden. En bijzonder hoogleraar LHBTIQ+ inclusie op de werkvloer aan de Universiteit Leiden. Dan zei ik het niet goed, hè? Nee, ik zei het helemaal niet goed. Nou, doe hem gezellig nog een keer. Is het leuk als het niet live is, dan gaan er altijd dingen mis. Ja, daarom. En ik was al een regel. En het grappige is, mijn dochter is dyslectisch. En ik denk ik ook een beetje. Want Utrecht stond precies boven Leiden. Dus ik was al een regel verder.
Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
Diversiteit en inclusie zijn van groot belang voor elke organisatie en de mensen die hier werken. Maar in een tijd van verharde discussies en scherpe tegenstellingen lijkt dat juist lastiger te worden. Organisaties voelen de druk, twijfelen aan hun aanpak en medewerkers merken dat het onderwerp gevoelig ligt. Moeten we nu even pas op de plaats maken? Of is dit het moment om juist vast te houden wat we bereikt hebben? Of is dit juist het moment dat we nu moeten doorzetten? Ik heb 3 leuke gasten in de studio. Jo-Janneke van der Toorn is universitair hoofddocent sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. En bijzonder hoogleraar LHBTIQ+, inclusie op de werkvloer aan de Universiteit Leiden. Michiel Koolman is er, co-voorzitter van Workplace Pride en senior vice president bij Elsevier. En Liesbeth van der Garde is de gast, manager HRM diversiteit en inclusie bij het UWV. Fijn dat je luistert naar People Power.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ja, eerst maar even checken bij jullie alle 3. Want ik zeg dan wel dat het verhard is en dat het moeilijker is en dat het onder druk staat. Maar is dat eigenlijk zo? Voelen jullie dat ook zo, Michiel? Is dat bij Elsevier? Merk je dat er discussie gaande is? Moeten we nou daar nog wel op inzetten?
Ik vind dat het erg meevalt. Ik vind het een heel negatief verhaal wat er wordt neergezet. Ik denk de realiteit is wat anders. Kijk bijvoorbeeld, allereerst, we zijn heel trots wat we al bereikt hebben. Als LHBTI'er ben ik gewoon heel trots dat bijvoorbeeld marriage equality er is in heel veel landen. Het was natuurlijk bijna 20 jaar geleden in Nederland, maar er komen nu steeds meer landen bij. Ik ben ook heel trots dat homoseksualiteit wordt gedecriminaliseerd in andere landen.
Kun je je bijna niks meer voorstellen in Nederland, nee, dat gewoon nog steeds bestaat. Ja.
En dan echt ook een goed voorbeeld uit Nederland, dat discriminatie op seksuele oriëntatie is vastgelegd in de grondwetten. Dat je het niet kan doen natuurlijk. Dus dat is een goede zaak. Kijk je nu naar wat er gebeurt op het gebied van D&I, dan ik ben verbonden aan de Workplace Pride. Het is een internationale organisatie. Ik denk in Europa of in Nederland kijken de meeste organisaties een beetje de kat uit de boom. Wij zien bijvoorbeeld niet dat onze leden vertrekken. We hebben nog net zoveel leden als het jaar daarvoor. We zien wel dat er gewoon regionale verschillen zijn. In Amerika is de wind natuurlijk duidelijk van voren. Het is wetgeving ook die het zeg maar verbiedt als je werkt voor de federale overheid. Maar we zien bijvoorbeeld in Azië, ik wil bijna zeggen een groeimarkt. Meer organisaties die zijn betrokken bij diversiteit en inclusie. En met veel enthousiasme.
Ja, kun je dan ook zeggen dat de berichtgeving in de media ervoor zorgt dat het nou ja, minder rooskleurig voorgespiegeld wordt, om het netjes te zeggen.
Ja, er is erg een nadruk op de negatieve zaken, zeker.
Ja, ja. Jeroen, het is natuurlijk wel opvallend. Hè? Een van de meest opvallende bedrijven die toch zijn D&I-activiteiten ging terugschroeven, vond ik Accenture. Die juist altijd het heel goed deed en altijd die prijzen won en altijd bovenaan de lijstje stond. Dat vond ik zo opvallend dat ik denk, hè? Hoe kan het toch dat je zoveel tijd en energie erin stopt? En niet om ze nu zwart te maken hoor. Maar ik vond het gewoon dat ik dacht, ja, ik snap het gewoon niet zo goed hoe dat werkt.
Ja, volgens mij doen ze intern nog steeds heel veel, maar naar de buitenwereld minder. En dat zien we wel bij organisaties, dat ze zich nu meer gaan richten op wat doen we in de organisatie en minder bezig zijn met wat laten we naar buiten toe zien.
Aha, dus het is ook wat je natuurlijk in de duurzaamheidswereld hebt, dan heb je greenwashing. En dit is eigenlijk het tegenovergestelde met D&I. Dus je doet nog wel dingen, alleen je naar de buitenwereld zeg je nee, daar zijn we niet meer zo heel erg mee bezig. Dat is toch ook bizar?
Nou, ik denk dat je eigenlijk nu toch ziet dat de organisaties die het echt serieus nemen, dat die het nog steeds serieus nemen. En er wat minder wordt gefocust op de signalen die naar buiten toe worden uitgezonden.
Ja.
En er bij ons komen er ook wel echt vragen over hoe kunnen we dit nou echt integreren in onze bedrijfsstrategie? Mm. Hoe zorgen we dat het duurzaam is? En organisaties die misschien altijd alleen al bezig waren met wat laten we zien, die laten het nu zitten.
Ja.
Maar bij de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor zien we ook dat heel veel organisaties nog steeds vasthouden aan hun beleid. Ze maken zich nu wel iets meer zorgen over het draagvlak. Van hoe zorgen we dat onze medewerkers hier ook achter staan? Wat zijn de gesprekken op de werkvloer? Maar ook daar zien we eigenlijk dat de weerstand toch heel beperkt is. En de meeste mensen diversiteit en inclusie een belangrijk doel vinden.
Ja.
Mensen zijn denk ik wel iets kritischer op hoe komen we daar dan. He, dus de tijd van denken dat het organiseren van een event genoeg is, of het gesprek daarover aangaan op de werkvloer, dat voldoende is, die is nu wel echt voorbij.
Maar dat is eigenlijk alleen maar fijn, toch?
Dat is positief.
Ja, het is toch fijn dat een regenboogvlag ophangen, wat natuurlijk een belangrijk signaal is, maar dat dat niet de oplossing is van alle problemen.
Ja.
En vervolgens niks doen. Dat is eigenlijk wel helemaal prima dat dat niet meer zo is.
Dat is denk ik heel goed. Ja. Dus ik ben het ook wel eens met Michiel.
Ja, dus het valt eigenlijk best wel mee.
Ik denk dat het
nieuws valt.
Ik denk tegelijkertijd dat er ook scherper debat wordt gevoerd in de maatschappij. En dat moeten we niet negeren. Dus dat is er ook.
Ja. Lisbeth, jij werkt bij het UWV. Een enorme grote werkgever natuurlijk.
Ja, 23.000 mensen.
Ja, ja, midden in de samenleving. Wat zie jij bij jullie gebeuren? Nadat de tegenwind is opgestoken?
Mensen zijn vooral zichzelf. En ze kijken, ze kijken naar het nieuws. Ze zien natuurlijk horen en zien wat Trump zegt en doet. En ze kijken natuurlijk vooral naar de eigen politiek in Nederland. En daar handelt men ook van uit. Altijd, zeg maar. En tegelijkertijd is naar mijn gevoel het thema diversiteit en inclusie intussen als een soort van onderwerp omarmd als dat doet ertoe, daar moeten we aan doen en daar zijn we nog niet helemaal goed in. Dus kom maar op, leer het me maar. En nou heb ik dit probleem, hoe los ik dat dan op?
Ja.
En daarnaast zie ik ook wel de toename of de belangstelling voor diversiteit en inclusie in arbeidsmarktcommunicatie. We hebben natuurlijk allemaal overal niet voldoende mensen. En jongere mensen die op zoek gaan naar werk, die gaan liever werken bij een organisatie die dit onderwerp een warm hart toedraagt.
Ja.
Dus wij gaan daar ook zachtjes steeds meer ook juist mee naar buiten met dit thema.
Oké, dus de krapte op de arbeidsmarkt zorgt er eigenlijk voor dat het weer een extra stimulans is voor, hoe noemen jullie het eigenlijk? Want het was ooit diversiteit, toen werd het diversiteit en inclusie. En nu is het volgens mij diversiteit,
gelijkwaardigheid.
Ja, want die heb je ook in allerlei vormen. En inclusie, hè? Ja. DEI, als het dan Engels is. Oké. Nou, dat is dan misschien wel een goede, Janneke. Nog even voor de luisteraars die misschien niet helemaal diep in dit onderwerp zitten. Wat is dit voor onderwerp? Waar gaat dit over? Dus kom even met een fijne definitie, zodat we ook weten waar we het over hebben.
Het gaat eigenlijk over met wie werken we? En waar komen al die mensen vandaan? Wat zijn hun persoonlijkheden, ervaringen, sociale groepslidmaatschappen. Dat is diversiteit. De verschillende mensen die er
sociale zijn. Groepslidmaatschappen.
Ja, doe zoals er eens een bijvoorbeeld paar. Je etniciteit of okay. Je gender.
Maar ook of je uit Friesland komt.
Zou kunnen, ja. Mensen hebben allerlei verschillende, zijn onderdeel van allerlei verschillende groepen en hebben heel veel verschillende deelidentiteiten. Inclusie gaat over, kunnen al die mensen ook zichzelf zijn op het werk en horen ze erbij? En gelijkwaardigheid gaat erover of mensen ook eerlijk worden behandeld. En dat betekent niet per se dat ze hetzelfde worden behandeld, maar dat uiteindelijk er ja, eerlijkheid is.
Ja, zoals bijvoorbeeld volgens mij deze week, sterker nog gisteren volgens mij weer in het nieuws. Tenminste, als we deze uitzending maken. Want als je de podcast luistert, kan het best een maand geleden zijn. Over de equal pay gap. Hè, dat vrouwen nog steeds flink minder worden betaald dan mannen. En volgens mij was het onlangs zo dat de rest van het jaar vrouwen gratis werken.
Ja.
Wat redelijk bizar is, want het is nu nog november.
En het schijnt steeds een heel klein stukje op te schuiven.
Ja, het gaat wel de goede kant op.
Worden, maar het gaat wel te langzaam.
Het gaat wel de goede kant op, ja.
Ja.
Ik zag overigens ook in dat lijstje dat in Luxemburg vrouwen meer betaald worden dan vrouwen. Vrouwen meer betaald worden dan mannen.
Ja.
Ja, die zaten boven de 100%. Vond ik wel interessant.
Dus daar is er een andere dag.
Ja, die hebben eigenlijk ook een probleem, zou je dan kunnen zeggen, toch? Ja. Ja, maar anders hebben de mannen weer een probleem. Alright. Dat maakt het onderwerp wel heel groot en uitgebreid. Hè? Want het gaat dus over etniciteit, het gaat over gender, het gaat over seksualiteit. Maar het gaat ook over ja, neurodivergentie, waar ik net weer een podcast over zat te luisteren. Dus het is, ja, eigenlijk gaat het bijna over. Het gaat over iedereen en dat we allemaal anders zijn.
Ja, en soms wordt er inderdaad ook alle verschil gelijk gezien. Maar ik denk dat die gelijkwaardigheid ook heel erg gaat over dat sommige verschil wel iets meer aandacht verdient omdat er historische ongelijkheid is. Hè, dus inderdaad, iedereen is uiteindelijk anders dan anderen. En dat is heel belangrijk op de werkvloer om daar rekening mee te houden. Maar we moeten ook kijken naar hoe het langs groepslijnen kan lopen, die ongelijkheid. En waar dat vandaan komt. En hoe dus daarom, bijvoorbeeld door discriminatie, racisme, seksisme, bepaalde vormen van diversiteit aandacht verdienen.
Ja, dat vind ik een hele mooie toevoeging. Want ik hoor ook wel eens mensen over diversiteit praten, ook hier in de studio overigens, dat ze zeggen ja, voor ons is diversiteit dat iedereen anders is. En dus bij het samenstellen van teams kijken wij naar hoe dat team het meest optimaal kan functioneren. Maar dan ga je dus eigenlijk voorbij aan het feit dat het zorgt voor ongelijkheid, kansenongelijkheid. Het feit dat dat vrouwen minder betaald worden dan mannen. Dat mensen met een andere etnische achtergrond gewoon minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Nou, noem maar op. Ja. Dus dat is eigenlijk de donkere kant van diversiteit, zou je kunnen zeggen.
Nou ja, ook die diversiteit is belangrijk. En zeker als je het hebt over innovatie bijvoorbeeld, creativiteit. Maar daarbij is er ook nog een morele verantwoordelijkheid om aandacht te hebben voor achtergesteldheid op basis van groepslidmaatschap.
Ja. Lisbeth, hoe gaan jullie daar binnen UWV mee om? Want er zitten zoveel kanten aan, waardoor het, voordat je het weet, want jij bent ervoor verantwoordelijk om dat allemaal in beweging te zetten, samen natuurlijk met al je collega's. Voordat je het weet, gaat het over alles. En ben je verantwoordelijk geworden voor alles?
Dat klopt. En dat is te veel natuurlijk. Dus de vraag die wij krijgen is ook wel eens, wat is nou je focus? Dat is de andere kant. Hè? En terecht. En dan wat Joanneke mooi zegt, hè? Die verschillen tussen waar echt ongelijkwaardigheid plaatsvindt. Er zijn heel veel mensen die zich gehoord en gezien willen zien. Hè? Die graag willen dat wij met elkaar hen zien. En als we dan toch even maar die vlag even aanhalen. Hè? Dus als we daar toch expliciet aandacht aan wat je kan noemen buitenkant dingen besteden. Of een extra webinar over een thema. Dan zijn mensen heel blij. Die of neurodivergente collega's. Hè, dat onderwerp is nog wat actueler. Hè, dat vinden mensen, grote groepen mensen die voelen zich daartoe aangesproken. Men voelt zich herkend, erkend, gewaardeerd en die is blij gezien te zijn.
Ja.
En daarnaast heb je natuurlijk je doelen om te zeggen, ja, we willen wel voor iedereen. Dat is ook expliciete doelstelling, afspiegeling van de samenleving te zijn bij UWV. Maar dan heb je toch een aantal focuspunten en dan blijf je toch op die ongelijkheid, hè, van mannen en vrouwen in managementfuncties. Maar ook hebben we nog niet genoemd mensen met een handicap. Hè, die worden natuurlijk ook behoorlijk ongelijkwaardig behandeld.
Zeker, ja.
Dan gaat het ook mensen met een cultureel diverse achtergrond. En dan in ons geval hebben wij bijvoorbeeld een aanzienlijk tekort op jonge leidinggevenden. Dus wij kiezen daar dan expliciet op. En daarnaast doen we heel veel in onze processen op inclusie. Hoe zorg je nou dat je je bewust bent van wat je doet, wat je eigenlijk niet goed doet, waar je krampen zitten, waar je met elkaar over moet praten, waar het ongemak is en welke processen pas je aan?
Ja. Michiel, ik wil nog even naar die tegenwind die er waait. Want los van het feit dat het allemaal wel enigszins meevalt, wat ik goed nieuws vind, kan ik me ook voorstellen dat het ook weer misschien wel ook positieve effecten heeft, omdat er misschien een beetje schroom van af is om het gesprek daarover te voeren. Want, nou ja, ik merk dat zelf ook altijd als het over dit onderwerp gaat, dan ben ik toch altijd iets scherper op wat zeg ik nou eigenlijk, welke woorden gebruik ik nu eigenlijk. En dat is misschien ook wel goed. Maar het is ook voor mij ook ongemakkelijk. En zoals iemand hier in de studio een keer tegen mij zei hij, nou, dat is hartstikke goed dat jij dat ook eens voelt, want ik voel dat elke dag. Dat was een gast die ik in de studio had, die roots in de Antillen had. Die zei, ja, ik moet mij altijd aanpassen. Dus nou weet je ook eens hoe dat voelt. Dus dat was wel interessant. Maar ik kan me voorstellen dat die tegenstelling die er nu opgeworpen wordt, vooral vanuit Amerika, dat dat er misschien ook wel voor kan zorgen dat er meer gesprek plaatsvindt tussen van, ja, maar hoe zit het nou eigenlijk? En ik vind het wel ingewikkeld. Ik zit bijvoorbeeld te denken natuurlijk aan dat we ook in Nederland nog best wel een grote community hebben van stevig gelovige mensen. Die de hele LHBTIQ+ groepen, die wel heel ingewikkeld vinden. Daar vinden ze wat van. Maar dat lijkt me een moeilijk gesprek om te voeren. Dus wat zie je daarin gebeuren?
Nou, ik ben het helemaal met je eens. Zeker als er meer aandacht wordt besteed aan diversiteit en inclusie. Een beetje net een prompt van, in dit geval zeg maar, van de Trump-regering. Goede zaak. Ik denk ook dat we dat idee in de buurt is bij diversiteit en inclusie openstaat voor verbetering. Het is allemaal niet perfect. En zeker constructieve kritiek, daar staan we helemaal voor open. En we zien ook in het verleden dat we zijn begonnen met diversiteit en inclusie. Sommige dingen werkten wel, sommige dingen werken niet. Dat kan je ook goed onderzoeken. Daarom ben ik ook blij dat Jo-Janneke hier is. Voor het wetenschappelijk fundament. Een van de dingen die we eigenlijk nooit hebben meegenomen zijn een beetje de groep die zich nu ook een beetje achtergesteld voelt. De mannen. Als ik het even zo mag zeggen. De blanke mannen. De cisgender blanke mannen. En dat is goed om daar de discussie over te hebben.
Ja.
Ik ben zelf een grote voorstander om daar gewoon ook expliciet aandacht aan te besteden. Er is een heel goed boek over verschenen, of Boys and Men. Waarom het ook goed is voor iedereen. Het is dus niet van, als je aandacht besteedt aan mannen, dan gaat het ten koste van de vrouwen. Of aandacht besteedt aan hetero's, gaat het ten koste van de homo's. Zo werkt het duidelijk niet. Dus ik denk dat een van de dingen waar we denk ik allemaal over eens kunnen zijn, dat het beter kan. Wat ik ook denk, is er een beetje een ontwikkeling bij D&I. In het begin was het toch dat er erg de nadruk werd gelegd. Wat doe je fout? Jij zegt ook al, ik was een beetje let erg op mijn woorden, want je wil niet het foute woord zeggen. Ik denk dat het eigenlijk nu veel effectiever is om te kijken, wat doe je goed? Hoe kunnen we met z'n allen werken? Bijvoorbeeld, als je een inclusieve leider bent of manager, dan ben je eigenlijk een betere manager. Je doet het beter, je team functioneert beter. Jo-Janneke die refereerde al een beetje aan, je bent creatiever. We zien ook dat, dat soort bedrijven doen het ook beter op de beurs. Dus dat allemaal zijn positieve redenen om D&I te doen. En dat werkt eigenlijk veel beter dan dat we jou op een cursus sturen over onbewuste vooroordelen die je hebt. En dat je naar buiten komt en denkt, oh mijn god, ik heb het al wel heel veel.
Ik ben stiekem een racist.
Ja, precies. Dus die positieve benadering werkt ook veel beter.
Ja. Precies dat wil ik straks met jullie gaan doen. En dan vooral ook kijken van, wat werkt er nou eigenlijk? Want de hele diversiteit en inclusie wereld die bestaat natuurlijk al een tijdje. Het feit dat er daaraan gewerkt wordt, dat erin geïnvesteerd wordt, dat we er met elkaar over praten, dat we workshops doen en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, wat werkt er nou echt? Dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Jo Janneke van der Toorn van de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden. Ja, iedereen doet tegenwoordig 100.000 dingen. En Michiel Koolman van Elsevier en Lisbeth van der Garde van UWV in de studio. We praten over diversity, equity en inclusion. Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Het is tijd om te kijken naar wat er werkt. Nou, Jo Janneke, daar is vast onderzoek naar gedaan.
Daar is heel veel onderzoek
naar gedaan. Dus kom even met de silver bullet.
Er is geen silver bullet, dat is eigenlijk de conclusie. Maar we weten wel heel veel over wat wel goed werkt. We hadden het net even over de aandacht die nu toch iets meer intern is in organisaties. En juist iets minder naar wat zend je nou uit. En Lisbeth gaf ook al aan dat het nog steeds ook heel belangrijk is wat zend je uit. En dat zien wij ook in ons onderzoek. Zeker voor mensen uit minderheidsgroepen zoals LBTIQ+, medewerkers of baanzoekers, die kijken ook heel erg naar dat soort signalen. Dus ik denk aan de ene kant dat het positief is dat er nu meer ook wordt gekeken naar hoe bedden we het nou duurzaam in de organisatie, maar liever niet ten koste van wat je ook naar buiten uitzet. Ja. Dus dat wilde ik ook nog even corrigeren. Wat werkt er? Ja, eigenlijk dus zo werken als je met alle andere veranderprocessen werkt. Echt kijken naar...
Dit is een belangrijke, hè? Dit is een veranderproces en niet een kleintje.
Ja, zeker. Ja. En het wordt nu toch nog heel vaak een beetje erbij gedaan als project behandeld. Mensen bij HR die dit dan in hun portefeuille hebben. En dat het nog niet voldoende in de organisatie helemaal in alle processen is doorgevoerd. Dat is eigenlijk wat werkt. Dat wel doen. Een hele duidelijke visie hebben die past bij je bedrijfsstrategie. Daar doelen van afleiden die smart geformuleerd zijn. Daar ook je beleid op afstemmen. Rekening houden met draagvlak. En vervolgens meten of wat je doet ook het effect sorteert dat je zoekt. Dus een beleidscyclus eigenlijk.
Ja, nou weten we van veranderprojecten, veranderingen in organisaties, dat ze heel vaak niet het gewenste resultaat hebben.
Ja.
Maar dat ze ergens daaronder belanden, als ze een beetje mazzel hebben.
Ja, en het zit toch heel vaak ook in het niet evalueren van wat je dan hebt gedaan en wat de uitkomsten zijn. Terwijl je daar heel veel van kunt leren en met kleine veranderingen soms juist weer verder kunt. Ja. Dus daar zit denk ik heel veel kracht. Daarnaast zit het hem ook wel in de aandacht voor diversiteit blijven houden. Dus we zien nu toch wel een tendens van, oh, moeten we het dan misschien alleen maar over belonging hebben of over inclusie van iedereen? Daar moet het ook over gaan, maar toch ook nog aandacht blijven hebben voor die diversiteit. En dat betekent dus ook expliciet zijn in dat je kijkt naar hoe de werkvloer inclusief te maken is voor LHBTIQ+ mensen. Bijvoorbeeld, hè, als voorbeeld.
Ja.
En toch ook die regenboogvlag laten wapperen, maar tegelijkertijd het daar niet laten ophouden. Dus daar het gesprek over aangaan. Dat ook kijken naar je beleid. En wat is er dan voor partnerverlof, voor transitieverlof. De dingen die er uiteindelijk ook toe doen in het leven van je medewerkers.
Ja, en hoor ik jou dan ook zeggen, leer heel snel van wat je aan het doen bent. En want heel vaak worden natuurlijk zeker hoe groter de organisaties, hoe groter de veranderingen, hoe groter de plannen en hoe langer de horizon. En dan gaan we de plan uitwerken, maar we vergeten even te checken of datgene wat we doen eigenlijk wel wat oplevert en wat iedereen ervan vindt.
Ja, en het begint denk ik echt bij een hele goede visie die echt bij jou past. Nu zien we toch vaak dat het gekopieerd wordt van andere organisaties. Oh, we doen dit omdat het nu eenmaal het goede is of vanwege de business case. Terwijl dat misschien niet past bij de doelstellingen van de organisatie. En dat is dan ook hetgene waarop je moet meten. En dus als jij zegt, we willen een afspiegeling zijn van de samenleving, dan is het dus de diversiteit die je vervolgens checkt.
Ja, ja, en de vraag is dan, want eigenlijk zou je bijna inherent kunnen zeggen, een afspiegeling zijn van de samenleving. Ja, dat is toch logisch dat we dat willen zijn, maar dat is dus niet zo.
Nee, niet per se.
Dus dat moet je nog ergens aan koppelen van wie je bent.
En als je zegt, we doen dit voor meer innovatie, ja, dan is dat ook hetgene dat je vervolgens moet toetsen. Is dat dan gelukt? En als niet, wat moet je dan anders doen?
Ja, en ik hoor je dan eigenlijk bijna zeggen, ga naar je missie, visie, je waarde en koppel het aan wat je bent als bedrijf.
Ja.
Dus ik zit bijvoorbeeld te denken, stel je voor dat je een familiebedrijf bent, dan zou je het aan die familiewaarden kunnen koppelen die heel vaak in zo'n familiebedrijf zitten.
Ja.
Ja, Lisbeth. Jij bent dan iemand die voor de taak staat om ervoor te zorgen dat zo'n veranderplan, of verandering moet ik eigenlijk zeggen, want plan wijzigt elke keer, dat je dat handen en voeten moet geven, dat je dat moet uitwerken en dat je het in de werkelijkheid moet gaan zetten. Dus als je dit hoort, hoe kijk je dan naar wat je zelf aan het doen bent?
Ontspannen.
Oh, nou, dat is heel goed. Dus nee, je bent goed bezig.
Je kan helemaal het gevoel hebben van, maar wat moeten we allemaal doen? Hè? Nee, maar het is natuurlijk gewoon ook mensenwerk wat je doet.
Ja.
UWV wil dan die afspiegeling zijn van de samenleving, want wij hebben een taak ten opzichte van de samenleving. Dus die diversiteit hebben we nodig, zeg maar, om ook het werk goed te doen. Dan is het niet op maandagochtend dat je denkt, nou, wat kunnen we eens doen om een afspiegeling te worden van de samenleving? Ja, je gaat het eerst eens meten van, god, hoe zijn onze verhoudingen? Culturele diversiteit bestaat tegenwoordig de CBS-barometer die we daarvoor mogen gebruiken. Dus daar ga je dan eens naast leggen, zeg maar. En tegelijkertijd heb je ook argumenten op motieven van voorbeeldrol. Want we zijn een overheid en je hebt motieven gelijkwaardigheid. Dat staat in de grondwet. En wij hebben een ethische belang. Dus die elementen die zitten in je visie, maar die zitten ook eigenlijk in je algemene UWV-visie. Dus wij zorgen bijvoorbeeld ook dat bepaalde woorden dan in die algemene visie staan en dan ook in de HRM-visie en ook in de D&I-beleidsvisie, zeg maar.
En hoe doe je dat dan? Want dit is echt niet helemaal dat je niet in je eentje in je kamer zit met de deur dicht te bedenken.
Nou, op interne gesprekken voeren, voor het voetlicht komen, laten zien, ook met kleine activiteiten, wat je daarmee kunt. En wij hebben nu ruim 3 jaar een dedicated team. Dat begint nu zijn vruchten af te werpen. Dus je hebt ook tijd nodig.
Maar heb jij een soort masterplan waar langs je werkt met mijlpalen? Of wat is je houvast wel dan?
We hebben wel mijlpalen, maar we hebben ook een plan gemaakt 4 jaar geleden. Nu loopt dat af. Maar daar zit ook nog heel veel opening in. Want dan gaat het over een aantal basislijnen. Dus bewustwording, kennis, maar ook processen bijvoorbeeld. Begin je bij HRM-processen. Maar er zitten bij ons dan bijvoorbeeld geen KPI's op diversiteit en inclusie. Dat is heel onhandig om het voor elkaar te krijgen. Tegelijkertijd weet je dan dat je via de onderkant moet gaan werken. En dat je steeds.
Is dat dan een bewuste keuze om die KPI's niet te, hoe zeg je dat, in te stellen?
Ja, dat heeft te maken met de hoeveelheid KPI's die er zijn en een stukje ongemak. Hè. Niet iedereen vond verplicht stellen binnen UWV nou de juiste manier voor een aantal dingen. Dus dan ga je via de onderkant en dan ga je je verandering eigenlijk met kleine groepjes ontwikkelen. Dat gaat incrementeel. Dat betekent ook dat je proeven kunt doen. Hè. Dus je experimenteert meer, daar leer je van. En geleidelijk vorm je dan je lijn. En dan weet je steeds meer mensen te betrekken, zeggen, oh, maar dat vind ik wel heel interessant, wat kunnen we dan betekenen? En ontwikkel je die beleidslijn, die vul je meer in, zeg maar. En nu zijn we zover dat ons hoofd boven het maaiveld is. Veel meer dan dat. Wij een boegbeeld zijn, expert, team. En dan kun je veel meer een soort van type masterplan ontwikkelen.
Ja. Dus jij moest eigenlijk met jouw team ook een soort van plek expertisecentrum worden. Je moest gezien worden, geaccepteerd worden door organisatie. Dat klinkt altijd een beetje alsof je het moet verdienen of zo. Maar volgens mij geldt dat voor iedereen. Voor alle stafafdelingen. Toch? Want iedereen is druk bezig met jullie dagelijks proces. En er zijn natuurlijk allerlei dingen die je, van veiligheid tot, je kunt alle onderwerpen wel opnoemen. Compliance, noem maar op. En die hebben allemaal voor mij allemaal last van hetzelfde probleem. Namelijk dat het niet in de dagelijkse gang van zaken zit.
Precies,
dat leidt
af. We zijn staf. Ja. Staf leidt altijd af. Hè? Staf geeft gedoe.
Ja, houd je enorm van je werk af.
Vreselijk. En dan moet je rapporteren. Maar het mooie is ook, doordat je dan boven het maaiveld bent gekomen, wat meer gevestigd bent, krijg je ook structureel budget. En dan ben je van die status van we doen het wel of doen het niet. Je kan ook meer budget soms claimen. Weet je? Dus daar zitten mooie dingen aan. Ja. Maar je kan ook verbinden. Je kan inderdaad, je noemt compliance. Nou ja, de artikel 1. Hè, en er zijn allerlei wetten gelijke behandeling. Dus daar kun je ook weer verbindingen naar maken. En zo word je steeds meer onderdeel van het fundament. En dat is eigenlijk ook wel een clue.
Ja. Het grappige natuurlijk, Michiel, is dat jij werkt bij Elsevier. Maar je hebt daar het klinkt een beetje raar. Je hebt daar gewoon een gewone baan, zeg maar. Ja, ja, dus je bent
de day job en
ja,
de
gay
job.
Je hebt een soort bijbaan waarbij je nog met diversiteit en inclusie bezig gaat.
Ja, ja.
Wel interessant natuurlijk, want hoe zie jij dat, zeg maar, om je heen en met je collega's, ja, die ze nu en dan afgeleid worden door, oh ja, nu moeten we weer iets met diversiteit en dan gaan we weer iets met werkgeluk doen en dan gaan we weer leiderschapstraining en weet ik veel wat allemaal.
Ja, we zijn bij Elsevier meer dan 10 jaar geleden begonnen met, zeg maar, Pride noemen we dat, voor de LHBTI'ers. Maar het heeft een enorme push gekregen toen we meer dan 5 jaar geleden een nieuwe CEO kregen. Een jonge, dynamische, Turkse vrouw. En zij zei op haar eerste dag, ja, ik heb 5 prioriteiten voor Elsevier. Maar waarvan 1 was inclusie en diversiteit. En nadruk is op inclusie. En ze zei, ik wil gewoon dat iedereen zichzelf kan zijn bij Elsevier. En als er collega's zijn die dat niet mogelijk maken, dan is er geen ruimte voor die collega's.
Wow.
Dus dat was duidelijk.
Hartstikke idee.
En dat hielp
taal.
Enorm. Ja. En wij meten ook hoe goed we doen of hoe slecht wat betreft Pride. Want we zijn ook 10 jaar geleden begonnen met de Workplace Pride Global Benchmark. En dan kijk je naar 6 cruciale aspecten, dus ook wetenschappelijk onderbouwd. Jorjanneke was er ook bij betrokken in het verleden, toen we de benchmark hebben gelanceerd. En we hebben gezien in die 10 jaar dat onze score was matig, toen slecht. Maar de laatste 5 jaar helemaal top. Want het is, zoals je al eerder zei, het is een transformatieproces, cultuuromslag. Dat kan niet in 1 of 2 jaar. Dat duurt 8 jaar of 10 jaar. Dus wat dat betreft zijn we heel blij dat we dat bereikt hebben. Maar die steun van boven, als ik zo mag zeggen, van onze CEO. En we hebben een executive sponsor uit haar team. Die totaal betrokken zijn, dat helpt heel erg. En ook het enthousiasme, ik zeg maar bijna activisme van de Pride groepen zelf. Dus het is een beetje top-bottom benadering.
Ja, allebei dus.
Ja. Het zijn de Pride groepen die weten wat er speelt. Het zijn de Pride groepen die dingen organiseren. Of het nou iets leuks is als Pride Bingo. Wat eigenlijk drag queen bingo is. Wat ook.
Jullie weten zelfs bingo leuk te maken.
Ja,
dat is wel bijzonder.
Ja. Of iets serieus. We hebben ook heel veel serieuze dingen gehad. Bijvoorbeeld over HIV, et cetera, et cetera. Dus er zijn de Pride groepen die ze echt wel de driving force zijn. Ja. Die ook alle vrijheid krijgen in het budget. En in die discussie waar je eerder naar refereerde. Van ja, kan dat niet? Gaat het niet ten koste van je dagelijkse werk? De boodschap is ook wel van de top. Dit is ook je dagelijkse werk.
Mooi, ja. Zit dat dan bij jullie wel in... Zijn er ook KPI's aan gekoppeld?
Ja, bij KPI's. Ja. Ja, die benchmark score is bijvoorbeeld een van mijn KPI's.
Oké, die staat bij jou ook in je lijstje
ook als bij mijn
senior
baas
vice president.
En ook bij de executive sponsor.
Ja. En wat gebeurt er als het niet goed komt?
Nou, dan krijg je een slechte score. Ik bedoel, het is niet alleen die KPI, maar er wordt ook echt naar gekeken.
Ja, ja.
En dat heeft ook financiële consequenties als je het een jaar niet goed doet bijvoorbeeld.
Oké.
Ja.
Jorjanneke, hoe belangrijk of onbelangrijk zijn die dat hard maken van dit onderwerp? Hè? Dus, ja. Dus natuurlijk is het nooit één van de dingen. Je moet altijd van alles en nog wat doen. Maar hoe belangrijk is dit stukje?
Ik denk dat KPI's wel heel belangrijk zijn. Ik denk dat dat ongemak er ook in zit dat we vaak aan bepaalde uitkomsten denken bij KPI's. Terwijl je het ook als proces zou kunnen zien. Dus je zou proces ook een KPI kunnen maken. Ja, dus dat je nog even extra ergens laat zien dat je ergens extra naar hebt gekeken of iets hebt uitgezocht en bepaalde traject hebt gevolgd, zeg maar.
Oké, dus niet per se cijfertjes van hoeveel van welk soort smaak mensen hebben we allemaal, maar veel meer. Heb je er energie in gestopt?
Genomen. Ja, we hebben gekeken waar de bias zit. We hebben dat nu anders ingericht. En ook denk ik dat het wel belangrijk is dat de organisatie eerst ook goed kijkt welke mogelijkheden bieden wij mensen nou om die KPI's te halen. Je kunt ze bedenken en vervolgens mensen daarop afrekenen. Ja. Als de hele organisatie op een andere manier is ingericht of wat er daadwerkelijk gewaardeerd wordt op de werkvloer, ja, gaat er eigenlijk linea recta tegenin. Dan kan je dat niet van mensen verwachten. Dus ook in het opstellen van KPI's moet je heel voorzichtig zijn, denk ik.
Ja.
Maar ze zijn wel degelijk belangrijk. Dat zijn de dingen waar je mensen ook richting mee geeft. Wat ik heel mooi vind, wat Michiel ook net vertelt, hij die steun vanuit de top. En toch ook echt vasthouden aan de visie. Ik denk dat dat heel belangrijk is. We zien in ons onderzoek samen met CER Diversiteit en Bedrijf hebben we een project. Het moet wel werken heet dat. Daar kijken we nu ook naar wat draagvlak eigenlijk is binnen de organisatie. En daar zou je denken, zeker als je het maatschappelijke debat volgt, dat het voorstanders en tegenstanders zijn. Hè? Dat er heel erg polarisatie is op de werkvloer. Dus of je bent voor of je bent tegen. En we zien bij de deelnemers aan de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor dat dat niet zo is. Er zijn heel veel smaken van weerstand in actie en voorstand. Dus we hebben ook heel veel mensen die gewoon een beetje in het midden zitten, die ambivalent zijn. Er zijn mensen die zijn wel voor, maar die doen eigenlijk niks. Dat zijn bystanders. Je hebt mensen die wel wat doen, maar er niet helemaal achter staan. Dat zijn eigenlijk je kritische stemmen. En dan heb je een kleine groep van mensen die echt tegenstander zijn. En die mensen die reflecteren niet eens op het beleid. Dat zijn de mensen die gewoon tegen zijn vanuit hun overtuiging dat diversiteit en inclusie niet belangrijk zijn. Die kan je inderdaad herinneren aan de visie van de organisatie. En nou ja, het voorbeeld dat je noemde was denk ik heel straf. Hè? Van dan hoor
dan
je
hier
niet thuis. Ja. Maar er zit wel een kern van waarheid denk ik in. Dit is onze visie, hier hebben we heel lang over nagedacht. Als die goed in elkaar zit, dan mag je mensen daaraan herinneren.
Ja.
En dan hoef je misschien met hun tegenstand niet je beleid aan te passen. Maar die kritische stemmen, degene die zeggen, nou wij doen wel mee, want we vinden het wel belangrijk. Alleen misschien zou het anders moeten. Dat zijn de mensen naar wie je echt moet luisteren. Die kunnen je beleid verder brengen.
Want ook dat is weer inclusie. Dat is dan weer de grap. Hè? Dat is mooi. Straks wil ik het met jullie hebben over... We gaan het nog praktischer maken. Dat is altijd fijn. Maar de eerste vraag die ik je straks ga stellen, die kun je dan mooi even op voorbereiden, is... Stel je voor dat je niet zo'n actieve, uitgesproken CEO hebt. Sterker nog, die vindt het eigenlijk niet zo'n heel belangrijk onderwerp. Wat doe je dan?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Lisbeth van der Garde van UWV, Michiel Koolman van Elsevier en Joanneke van de Toorn. Ja, ik wou bijna zeggen van verschillende universiteiten, maar van de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden, waar zij betrokken is. Die hebben we in de studio praten over diversiteit en inclusie. Ja, en stel je nou voor dat je een CEO hebt of een directeur van je MKB-bedrijf en die heeft daar eigenlijk niet zoveel mee. Dus die is niet tegen, maar die is ook niet voor. Er zijn andere dingen die zijn veel belangrijker, zoals geld verdienen of... leuk op de golfbaan staan of een leuk bedrijfsfeest geven. Of, nou, er zijn allerlei dingen die misschien aan het hoofd van de CEO zitten, maar dit staat even niet op het lijstje. Wat doe je dan als je er wel voor verantwoordelijk bent of je vindt het wel superbelangrijk, Lisbeth?
Als je er voor verantwoordelijk bent, dan was je er al van. Hè? Dus er komt een nieuwe CEO. Dat is de setting. Het is ineens zit je dan een beetje en nu hè, te denken.
Je bent een soort excuus D&I-persoon. Ja. Dan hebben we het belegd en dan hoeft de rest van de organisatie er geen zorgen over te maken.
Ja, dat kan. En dat ben je misschien in het begin ook wel een beetje, zo'n excuus. Truus zullen we dan niet gebruiken, maar dat bedoel je. Dat hou je trouwens niet zo lang vol. Dus je zult eigenlijk... gewoon in gesprek moeten gaan. Wat vind jij belangrijk? En wat doen wij? En hoe kunnen we dat aan elkaar verbinden? En mijn ervaring is, want er zijn natuurlijk zoveel mensen die er wat meer en wat minder mee hebben. Onze voorzitterraad van bestuur is een hele positieve. En anderen gaan het weer wat meer leren. En dat zit bij hoofden, bij directeuren. Wat is hun verlanglijstje? Wat is hun verlangen eigenlijk? En hebben zij ook problemen? En waar zien zij die? En kun je daar elkaar op vinden? Bij elkaar vinden? Dat is denk ik het belangrijkste. En dan vooral niet zeggen, nou, we hebben dit in dit programma gehad. Dan moet jij dus dat en dan ga je zo. En dan moet jij dat zeggen. Dan zeg jij dat is allemaal natuurlijk niet de bedoeling.
Maar jij zegt eigenlijk, als ik je goed beluister... ga op zoek naar het hechtingspunt van degene die je nodig hebt. Waaronder de CEO of de directeur. Om te kijken van waar zit dat dan? Want je kunt er eigenlijk bijna niets mee hebben. Dat kan eigenlijk niet.
Precies.
Want we hebben het over iedereen in de samenleving. En dat mensen in de samenleving anders zijn. En sommigen achtergesteld. Daar kan je eigenlijk bijna niets mee hebben. Al is het maar dat je zegt, we hebben een arbeidsmarktprobleem. Wat dan? Dan wordt het misschien heel praktisch en misschien ook wat zakelijker. Maar dat is ook oké.
Ja, want het heeft natuurlijk ook heel veel te maken met beelden. Hoe dan die nieuwe CEO naar dit onderwerp kijkt en naar de mensen die dat doen. En je denkt, oh god, weer zo'n wappie. Nee, weet je wel, er zitten ook van dat soort gevoelens bij. Dus eens maar eens kijken met wie je bent en over en weer en wat je kan betekenen. Waar de pijn, de zorg van die CEO zit. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want ja. Dan ben je toch weer staf. Hè? Je gaat zorgen. Met het zorgen dat je je proces zo inricht. Dat de mensen doen wat meerwaarde geeft.
Ja. Michiel, heb jij nog goede tips voor de luisteraars. Die niet zo'n heerlijk uitgesproken CEO hebben. Als dat jullie bij Elsevier hebben.
Ja, zo'n CEO is natuurlijk altijd gevoelig. Dat het goed gaat met hun organisatie. En de business case is nog steeds erg overtuigend. En zeker als je nog in je netwerk andere CEO's hebt die wel om zijn gegaan en hebben kunnen laten zien. Ik had ook mijn aarzelingen. Ik dacht, oh, wat leidt af? Want ik moet, weet je wel, productie draaien. Sales nummers moeten omhoog. Maar ik heb het 3 jaar geleden ingevoerd. En tot mijn verbazing hebben wij nu meer omzet. Of we meten hoe gelukkig de staf is. En die blijkt net iets gelukkiger te zijn geworden. En als je een beetje een stapje terug doet. Ik benoem dit altijd als de self-appointed gatekeeper. Dus vroeger of later, als je iets doet met D&I, dan kom je iemand tegen en die zegt, dit is echt iets van HR. En ik ben verantwoordelijk voor HR. En dit is geen prioriteit. Of dit is duidelijk een juridische zaak. En ik ben de jurist hier. Ik geef juridisch advies en het is nee. Nou, dus ik denk dat het heel goed is om te weten dat er mensen bestaan. De self-appointed gatekeepers.
Ja,
ze te identificeren en dan te weten, oh, daar hebben we er weer zo één. En dus zoveel mogelijk gewoon omheen werken. En ze proberen te negeren. En dat kan in grote organisaties, als je creatief bent, lukt dat altijd wel.
Ja, dat
CEO's
zijn
ietsje moeilijker. Ja. En ik wil niet hier zeggen, CEO's komen en gaan. Want we zijn natuurlijk altijd blij met alle CEO's. Maar ook daar zou ik dan toch wel echt inspelen op de business case.
Ja, en dan inderdaad de peers gebruiken, andere CEO's die daar uitspraken over doen, vertellen wat het allemaal opgeleverd heeft. En scherp zijn op die business case.
Ja.
Hè?
Ja.
Dus als je nu aan het luisteren bent en je houdt je bezig met D&I en je denkt, wat is de business case dan? Nou, wij gaan het je vandaag niet vertellen, maar er zijn nog veel meer afleveringen van People Power en ChatGPT kan je ongetwijfeld ook goed helpen, want er is zoveel onderzoek naar gedaan.
Ja, McKinsey heeft heel goed onderzoek daarna gedaan.
Ja? Ja. Oh, dus dat doen ze wel eens. Oké. Okay. Niet per se een fan. Maar dat geheel terzijde. Janneke.
Ja.
Die hulp vanuit de top. Het feit dat zij je steunen en ook laten zien dat ze het belangrijk vindt. Los van hoe je het voor elkaar krijgt. Want daar hebben de andere twee al goed bij geholpen. Wat moet die top dan eigenlijk doen?
Ja.
Dus wat is hun rol in dit hele proces?
Ja. Ja, want dat draagvlak dat heb je op verschillende niveaus. Hè? Dus onder het bestuur, onder managers, onder medewerkers. En bij elk van die niveaus ziet het er anders uit. Dus het bestuur gaat echt denk ik over de visie. Maar vooral ook het mandaat geven en daar de middelen voor beschikbaar stellen. Dus zij geven de richting aan, maar maken dat als het goed is ook mogelijk door mensen daarvoor vrij te maken, door er budget voor te geven. Dat is een hele belangrijke, denk ik, daar. En dat mandaat moet je niet onderschatten. Het is een opdracht eigenlijk en niet zomaar iets dat leuk zou zijn als dat er ook is.
Stel je voor dat die top van de organisatie, het zijn allemaal witte mannen of allemaal witte vrouwen. Of het zijn allemaal. Dus er is daar veel te weinig visuele diversiteit in ieder geval. Mm-hmm. Dus hoeveel recht van spreken heb je dan?
Ja, je hebt recht van spreken omdat je in dat bestuur zit. Hè? Dus dat is jouw taak. Tegelijkertijd denk ik dat het goed is om je te laten informeren door een diverser gezelschap. En dus ook bijvoorbeeld medewerkersnetwerken aan te haken. En ja, het mooiste zou zijn als je ook zo nu en dan eens plaats zou maken voor diverser gezelschap. Ja. Maar als je op dit moment zou kijken, en dat is de samenstelling, zou ik me vooral echt laten adviseren door degene die expertise hebben en die ervaringen hebben die jij misschien niet hebt vanuit jouw positie.
Oh, dat is wel interessant, hè? Want ja, onderling met elkaar bepalen, oké, wie hier is er dan morgen zijn baan kwijt, want we zijn niet divers genoeg met z'n allen. Dat gaat waarschijnlijk niet. Dat gaat hem waarschijnlijk niet worden. Niet op korte termijn in ieder geval. Maar dan kun je dus door het expliciet te maken, te zeggen, nou, wij zijn hier ook niet divers genoeg. Wordt aan gewerkt. Maar wat we wel doen, is we laten ons goed informeren. We hebben mensen die we aan tafel halen. Ja. En die ook hun stem kunnen laten horen.
Ja, en we leiden mensen op, of we professionaliseren mensen in de organisatie om door te kunnen stromen naar deze functies. Want dat is er natuurlijk ook. Ik denk dat, je de bottom-up krachten ook niet moet onderschatten. En het zijn misschien vaak individuen die daar heel uitgesproken over zijn. Maar het zijn uiteindelijk natuurlijk vaak niet individuen die het verschil maken. Maar het zit in het mobiliseren van meer mensen. En dat kan bijvoorbeeld ook vanuit medewerkersnetwerken, de ondernemingsraad. Door managers mee te krijgen die in hun werker zelf tegenaan lopen als dingen niet goed lopen. En bij hen ook dat hechtpunt te vinden wat Lisbeth al net noemde. Van waar loop je nou echt tegenaan in je dagelijkse werk? En wat heeft daarvan met D&I te maken? En dat is denk ik heel veel.
Ja, wat ik zelf, ik heb jarenlang me bezig gehouden met het aan het werk krijgen van mensen met een handicap. Waar ik heel veel geleerd heb over hoe belangrijk werk eigenlijk in het leven van mensen is. En wat ik daar merkte binnen organisaties, is dat er overal wel leidinggevenden zitten die iemand in hun gezin of in hun familie hebben.
Ja.
He, dus die zijn gewoon intrinsiek gemotiveerd omdat ze snappen hoe ingewikkeld het is.
Ja.
Is dat ook een slimme manier om dat een soort van in kaart te brengen in je organisatie? Van wie zijn de mensen die misschien zelf helemaal niet tot een bepaalde doelgroep behoren, maar die wel een vrouw, een kind, een broer, een oma, vrienden, buren enzovoorts hebben?
Het kan een aanknopingspunt zijn, denk ik. Bewustzijn is er ook vaak op gericht. Hè? Je juist even te laten ervaren hoe dat is. Of stil te staan bij je eigen ervaring die misschien overlappend is met wat anderen dan ervaren.
Ja.
Tegelijkertijd is dat niet voldoende. Hè, bij dat bewustzijn kan je op dat moment misschien denken, oh ja, dit zou goed zijn om te doen. Maar als het toch niet in de processen zit, dan ga je er vervolgens niet mee aan de slag.
Nee.
Dus ook het weten, de kennis over beleid en wat je moet doen en de mogelijkheden hebben om dat te doen, dat is allemaal heel belangrijk.
Ja, kortom, ik hoor jou eigenlijk zeggen, het moet in alles zitten. Het moet in de top, het moet in het management en het moet bij de medewerkers zitten. Het moet in de processen zitten, het moet in de cultuur zitten, het moet verankerd zijn. Het moet een verandering zijn in de organisatie. Dus ik heb nog een hele belangrijke laatste vraag aan jullie om het weer even lekker piepklein en actief te maken. Ik kan me zo goed voorstellen dat luisteraars nu overweldigd zijn en denken, holy mac, waar moet ik beginnen? Dus ik wil het weer heel klein maken door te zeggen, ik kan me niet voorstellen dat organisaties niks aan het doen zijn, maar wat is voor jullie een soort van gouden tip dat je zegt van nou, dat heeft bij ons heel erg geholpen? Ja, kijk, zie je hem al knippen. Ja, bij ons.
Nou, wij zijn bij Elsevier jaren geleden begonnen met psychologische veiligheid. Om dat uit te rollen, ook gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van een hoogleraar op Harvard.
Amy Edmondson.
En het is namelijk simpel, moet ik zeggen, om dat uit te rollen. Je kan makkelijk meten hoe het staat met de sociale veiligheid of psychologische veiligheid. En er zijn ook hele goede tips om dat dan te verbeteren. En we zagen ook bij sommige afdelingen dat het heel erg laag was. Dat was natuurlijk ook echt een eye-opener. En deze nogal vooruitstrevende CEO heeft het ook met haar eigen team gedaan, meteen de eerste maand. En de score was laag. En dat heeft ze ook met iedereen gedeeld.
Wauw.
En een jaar later was de score natuurlijk ontzettend verbeterd. Dat is natuurlijk ook mooi om successen te vieren. Dus dat, ik denk, ja, je vroeg in het begin aan Jojanneke.
Zeg je daarmee, die psychologische veiligheid is een soort van fundament? Als je dat niet op orde hebt, dan heb je gewoon eigenlijk een veel groter probleem.
Dan kan een groep eigenlijk niet goed functioneren.
Oké.
Ja.
Nou, dat is mooi.
Ja.
Nou, daar hebben we ook nog wel eens wat afleveringen over gemaakt. Dus even googlen op peoplepower.radio op psychologische veiligheid. Dan kom je daar ook weer uit. Want er zijn ook weer 27 vormen van. En En het boek even lezen van Amy Edmondson. Halverwege weet je het wel. Je hoeft hem niet helemaal uit te lezen. Dat scheelt ook weer. Bij de meeste boeken zo. Lisbeth, een super tip.
Een super tip is het, denk ik, het medewerkersbelevingsonderzoek. Want er zit eigenlijk alles in. En dat zijn ook beperkt aantal vragen. En iedereen had vroeger het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dat is al zo lang bestaat dat al ongeveer zolang onze eeuw is. Want ik weet nog dat we het voor het eerst deden bij de organisatie waar ik toen werkte. Dat was 2001. Toen was het nog heel bijzonder. Anyway, daar zit leiderschap, daar zit hoe mensen zich voelen, daar zit wat jij noemt, hè, psychologische veiligheid, hoe mensen zich verhouden tot een leidinggevende, hoe ze een beleving hebben in het werk en wat daar dan in het team of in de. En dat kan je dan bij elkaar weer optellen. Hè. Dus je hebt een team van een bepaald volume, je hebt een afdeling, een divisie. Zo groot als je bent kun je dat opknippen of bij elkaar vegen, zeg maar. Daar komen data uit. En wat wij dan hebben gedaan is dat we ook kijken, en dat is wel een beetje ingewikkelder al, naar de omkering van die vraag. Want dan kun je zo'n standaardlijstje van helemaal mee eens tot helemaal mee oneens. En dan zijn er 5 stipjes waar je in kan vullen of zoiets. En dan krijg je natuurlijk het gemiddelde van de meerderheid. En dan kan iedereen zeggen, nou 7,5, nou mooi zijn.
Prima, ja, nou, we gaan weer lekker door. Ja.
Ja, die leidinggevende in die afdeling net wat minder, maar toch, ach ja, weet je toch, hij doet dat ook wel goed of zij, weet ik wel. Maar als je dan omkeert van wie zeggen niet meteen ja. Als je daar dan ook naar kijkt, dat is onze ervaring.
Je gaat kijken naar de afwijkingen.
Je gaat kijken naar wie neutraal zit of wie oneens of helemaal oneens is. En wie neutraal zit, heeft dus een aarzeling. Die zegt niet ja namelijk. Want ja is ja, hè? Dat is heel simpel.
Ja.
En we zijn ook allemaal van de ja-zeggers. Dus voordat je gaat aarzelen, dan zit er wat. En als je dat eens laat zien, dan zie je waar je werk zit.
Interessant. Ja, grappig. Ja, dus niet de statistiek volgen, maar juist op zoek gaan naar waar wijken mensen af. Waar durven mensen te zeggen dat ze het eigenlijk helemaal niet oké vinden.
En ja, wat of is, een beetje, hè? Iets
ja, ja, neutraal is ook al, hè? Ja.
Dus ze zijn, weet je, want we gaan vanuit het norm, hè? 7,5. Iedereen zegt ja, zo zijn we.
Ja.
Maar daar moet je dus wel juist anders in willen denken.
Mooi. Jo-Janneke, je hebt de laatste woord. Hoe vind je dat?
Ja, dat ja. is heel fijn.
Ze verwachten er heel veel van.
Maar eigenlijk ben ik het helemaal eens met mijn voorgangers. Ik zou ook, denk ik, echt met het monitoren beginnen. Waar staan we nu? Wat doen we goed? Wat gaat er minder goed? En inderdaad ook zeker naar de medewerkersbeleving kijken. En daarin ook dat verschil opzoeken. Zit er een groot verschil tussen specifieke groepen medewerkers? Bijvoorbeeld mannen versus vrouwen.
Ja.
Mensen met of zonder migratieachtergrond. En daar dan kijken, goh, misschien hè, als dat heel erg van elkaar afwijkt en een bepaalde groep stevast minder positief reageert, dan heb je daar werk te doen.
Kortom, eerst maar eens even de analyse eroverheen. Daar zijn jullie het redelijk over eens. Hartstikke goed. Fijn dat jullie er waren. Fijn om over dit onderwerp te spreken. Jo-Janneke van der Toren, Michiel Koolman en Lisbeth van der Garde. Wij zorgen natuurlijk weer voor linkjes in de show notes als er dingen relevant zijn. En ja, dit was 613 geloof ik of zo. Dus als je meer wil luisteren, dan is er nog wel wat te luisteren. Tot de volgende.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.